Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Welkom bij aflevering, jawel, 64 van Moordzaken de podcast.
We gaan vandaag de Zoetermeerse gezinsmoord bespreken uit 2005. Maar nu weten we ook, Carrie kan gewoon nog prima tellen.
Ja, ik ben blond, hè?
Eddie? Ja, dat vertellen we niet. En we kunnen vandaag nog meer dingen rechtzetten. Want we kunnen ook laten merken dat wij plaatsnamen uitstekend kunnen uitspreken. Komen we later op. Dus het wordt een interessante aflevering.
Ja, we gaan terug naar 6 april 2005. En het was een roerige week, april 2005. Want 2 april overlijdt paus Johannes Paulus II.
Ja, dat is natuurlijk wel de paus die ik het beste ken. Mijn favoriete paus.
Ja, die heb jij ook, ja. Nou, ik kan er geen uitspraak over doen, maar...
Ik heb een beetje katholieke achtergrond. Dat is goed om te weten.
Ben je gedoopt?
Nee, dat net niet, maar... Wel redelijk trouw altijd naar de paasboodschap gekeken.
De Urbi en Orbi.
Precies. Yeah. Hij komt er weer aan.
Ja. En 6 april, dat is de dag eigenlijk van deze zaak ook, overlijdt prins Rainier van Monaco, het Monegaskisch staatshoofd.
Ja, en een paar dagen later wordt de paus dan begraven, 8 april. Maar op 9 april is het huwelijk tussen prins Charles en Camilla Parker Bowles. Nou, en ondertussen weten we hoe het met die familie gaat. En later dat jaar, een van de bekendste crimezaken, de verdwijning van Natalie Holloway. Ik denk dat die nog steeds op ons lijstje staat om een keer te bespreken. En in de zomer de metroaanslag in Londen. We durfden het eigenlijk allemaal niet meer naartoe te gaan. Dat was op 7 juli, 56 doden. Dat boezemde toch de nodige angst in bij iedereen, denk ik.
Ja. Nou, er was ook nog een lichtpuntje in april 2005. Dat was tegelijk met de witte rook voor de nieuwe gekozen paus. Dat was de geboorte van mijn oudste dochter.
Dat is leuk.
Ja, hè? Nog wat lichtpuntjes in het jaar.
Ja, we hebben een persoonlijk tintje vandaag.
Ja, nou, we hebben ook een sportman van het jaar. Dat was Joeri van Gelder. Die werd wereldkampioen op het turnonderdeel De Ringen. Nou, die had nog een paar gouden jaren, maar daarna ging het heel snel bergafwaarts.
Ja, je kent zijn bijnaam, hè? Lord of the Rings. Maar daarna kwam natuurlijk zijn cocaïnegebruik, werd het allemaal wat minder. Ja. En hij eindigde zijn carrière met een optreden bij Lowlands in 2016.
Ja. Nadat hij in Rio weg was gestuurd. Ja,
ja. Ik denk dat ik die beelden even ga delen. Ik heb ze namelijk net bekeken. Ik vond het wel weer apart.
Maar uitmuntend op de ringen in ieder geval. Nou, het weer op 6 april 2005. Een vrijwel geheel bewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van 9 graden.
En de muziek. Het was Guus Meeuwis met de nummer 1 hit Geef me je angst. Was natuurlijk al gezongen eerder door André Hazes. En die had het overigens weer een beetje gepikt uit een Duits nummer.
En Guus Meeuwis. Ja, Udo Jürgens.
Dus dat wordt de muziek van vandaag.
Geef mij je angst. Ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je een morgen terug. Zolang ik je niet. Een verlies vind ik heus wel mijn weg met jou.
Direct maar terug naar april 2005.
Ja, naar Zoetermeer. Precies zijn maandag 11 april 2005. De dan 33-jarige Richard, die stapt rond 19:30 s'avonds het politiebureau binnen om zijn vrouw Claudia en zijn dochtertjes Marieke, van 5 jaar, en Charlotte van 3 jaar op te geven als vermist. Nou, hij meldt die vermissing samen met zijn schoonmoeder, dat is de moeder van Claudia, en de oma van de 2 kleintjes. Ze waren behoorlijk ongerust, dat is natuurlijk heel voorstelbaar, want er was eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen dat die 3 zomaar weg waren gegaan. Richard had die ochtend vanaf zijn werk een paar keer naar huis gebeld, zowel naar de huistelefoon als de mobiele telefoon van Claudia. Hij kreeg geen gehoor, dus rond 16:30 heeft hij de buurvrouw even gebeld om een kijkje in de woning te gaan nemen. Nou, zij is naar binnen gegaan, heeft er niemand aangetroffen. Richard is vervolgens van zijn werk naar huis gegaan. Die kwam inderdaad in een leeg huis. Wel stonden de ontbijtbordjes nog in de keuken op het aanrecht. En hij voelde meteen dat het niet in orde was. Dus hij heeft zijn schoonmoeder gebeld om te zeggen dat Claudia en de kinderen weg waren. Ook heeft hij telefoontjes gepleegd naar onder andere de leraar van zijn oudste dochter. Hij heeft gevraagd of zijn dochter die dag op school was. Nou, dat bleek niet het geval. En daarna heeft hij de moeder van een vriendinnetje van zijn jongste dochter nog even gebeld. Misschien had zij de meisjes gezien. Ook niet, dus hij is uiteindelijk om 7:30 in de avond samen met zijn schoonmoeder naar het bureau gegaan. Ja, Richard die verklaarde dan dat hij zijn vrouw en zijn beide kinderen die ochtend, voordat hij naar zijn werk vertrok, nog in een woning aan de havenakker in Zoetermeer had gezien. En dat hij absoluut geen idee had waar ze konden zijn. Dus Claudia zou hun oudste, hun 5-jarige dochtertje naar school brengen, maar die is daar nooit aangekomen. Dus wat konden zij gebeurd, hè? Een ongeluk. Nou, Claudia's fiets stond nog met een lekband voor het huis. Haar portemonnee, haar telefoon, die lagen ook nog binnen. Er waren ook geen kleren verdwenen. Wel waren de jasjes van de kinderen weg. Maar ja, niet echt de situatie waarin ze zomaar vertrokken is.
Ja, direct groot alarm natuurlijk bij de politie Haaglanden. En die sturen een opsporingsbericht uit. Moeder en haar 2 kinderen vermist. En dan gaat het natuurlijk om de 31-jarige Claudia. Ongeveer 1,75 meter lang, een mager postuur, kastanjebruin, lang haar en ze draagt vermoedelijk een kaki-kleurige stoffenjas tot op de knieën. En dan het dochtertje Marieke, 5 jaar, half lang, opvallend blond haar en zij droeg die dag een oranje fluoriserend jek. En tenslotte Charlotte, 3 jaar, eveneens half lang, opvallend blond haar. Charlotte zou een blauwe driekwart stoffen jas kunnen dragen en heeft haar knuffelhond bij zich. Dat moet heftig binnengekomen zijn bij iedereen die zo'n bericht leest.
Nou, en helemaal natuurlijk bij de familie en die doodongeruste echtgenoot. Richard, die gaat ook zelf in die buurt zoeken. Want ook die volgende dag, 12 april, dan komen Claudia en haar dochtertjes niet opdagen thuis. Richard, die sms nog naar vrienden. Die zegt dan ook dat de politie volledig in het duister tast. Dat is ook zo. En hij kruipt zelf ook achter de computer. Dus hij maakt een opsporingsbericht met foto's van zijn vrouw en kinderen. Een flyer die hij overal in Zoetermeer ophangt. En hij gaat ook nog op zoek, hè, samen met zijn vader, met zijn stiefvader en schoonvader, bij een recreatiegebied in Zoetermeer. Maar het levert allemaal niks op. Dus ja, wat zouden scenario's kunnen zijn?
Nou, er wordt in eerste instantie gedacht aan misschien een vette ruzie, hè, in de relatie dat ze weggelopen is. Dat is een optie.
Maar ja, dan zou je je spullen meenemen, zou je denken, toch? Dan laat je niet je telefoon achter.
Nee, of misschien is er inderdaad iets geks gebeurd toen ze niet met de fiets wegkwam door die lekke band en ze is gaan lopen. Zou iets op straat gebeurd kunnen zijn?
Ja, nou, Richard die is zelf ook gehoord als getuige. Want de recherche heeft hem eigenlijk snel als verdachte laten varen, want hun huwelijk was gewoon heel goed. Blijkt uit alle lieve sms'jes die de recherche in hun telefoons vinden, want die zijn natuurlijk uitgelezen. En niets wijst op iets in relationele sfeer.
Nee, volgens mij is een van de eerste signalen dat ze denken dat ze misschien met de trein vertrokken zou kunnen zijn. Vanaf station Palenstein. Maar de politie komt er eigenlijk al snel achter dat ze daar niet geweest is. Dus eigenlijk hebben ze op dat moment geen enkel houvast. Maar misschien even eerst wat meer vertellen over dit gezin. Claudia, zij werkte op de katholieke basisschool Maria Bernadette in Leidschendam. Ze staat daar bekend als een hele leuke collega. Ze werkte met de kleuters, maar ze kon ook net zo goed groep 8 doen. Ze is ook heel uitgesproken over haar gezinsleven, hoe blij ze is. En ze communiceert ook over haar gezin online. Ze vertelt dat ze na de HAVO de PABO heeft gedaan. Dat ze is direct gaan werken. Ze is getrouwd met Richard. En ze heeft 2 mooie dochters die op het moment dat ze dat schrijft nog wat jonger zijn. En ze laat het allemaal weten op de website van schoolbank.nl. Ja, en dan Richard. Hij werkt bij de Hoge Hotelschool in Den Haag als ICT'er. En hij laat ook weten wat zijn hobby's zijn. Computers, auto's, sporten. Hij houdt van lekkere vakanties in het buitenland. En niet te vergeten, vissen. Ja, het stappen is er een beetje uitgegaan de laatste tijd, laat hij nog weten. Maar hij is ook trots op zijn 2 prachtige dochters. En ook alweer wat jaren getrouwd. Namelijk vanaf 1998 zijn ze samen.
Ja, ze zijn al vanaf begin jaren 90, hè, samen.
Ja, ze zijn getrouwd vanaf 98, maar volgens mij al vanaf dat Claudia 18 jaar is, is Richard in haar leven. Er wordt natuurlijk al heel veel geschreven in de media over deze vermissing. En de Telegraaf die heeft het dan over een modelgezin. En het is dan aardig om te horen wat een modelgezin is. Want wat is nou een modelgezin? Nou, volgens de krant is dat het volgende. De 2 die zijn 7 jaar getrouwd, ze zijn goed opgeleid, hebben een prima baan en bezitten een koopappartement. En hun blonde dochtertjes Marieke en Charlotte gaan keurig naar de kleuterschool en de peutersoos. En het gezin is dol op hun golden retriever Jack. Ze hadden trouwens ook nog een kat, Tommy.
Ja, Die ging naar de buur.
Maar dat is dus een modelgezin, dan weten we dat.
Ja, nou een bekende van Richard die omschrijven hem ook als een hele rustige, gesloten jongen. Hij is een heel innemend en innemende man. Maar een rustige, gesloten jongen die zelfs als hij dronken is niet agressief wordt. Dus ja, je zou ook denken inderdaad, dit is allemaal pais en vree. Ze hebben veel contact met de ouders van Claudia, dat is oma Corrie. En die past iedere vrijdag op de kinderen. Nou, die 5-jarige Marieke, dat is een lief, een beetje verlegen meisje. En de 3-jarige Charlotte, dat is eigenlijk een vrolijke, slimme deugniet. Maar de politie, die weten ze echt niet waar te zoeken. Je vertelde net al, er zijn allemaal tips binnengekomen. Eén tip was inderdaad dat ze zijn gesignaleerd op station Palestijn in Zoetermeer. Maar dat bleek dus na uitvoerig politieonderzoek niet te kloppen.
Ze hebben eigenlijk zo weinig houvast. Ze gaan ook een aflevering van Opsporing Verzocht eraan wijden. Richard zorgt nog zelfs dat daar wat goede foto's voor aangeleverd worden. En het zou dan zijn schoonvader zijn die daar het verhaal gaat houden. Ja, alle registers worden opengetrokken om meer te weten te komen van deze toch wel bizarre vermissing.
Ja, want het enige wat ze nu hebben is eigenlijk informatie van Richard. Dus over hoe die dagen voor die verdwijning van Claudia, Marieke en Charlotte waren verlopen.
Ja, hij is de laatste die ze gezien heeft, ja. Die maandagochtend.
Nou, hij zegt dan ook, Claudia was die week een beetje ziek geweest, die had niet gewerkt. Op vrijdag 8 april zou Richard een vrije dag nemen van zijn werk. Want dan zou hij samen met Claudia badkamers gaan kijken. Claudia heeft dus woensdag 6 april haar moeder gebeld en laten weten dat ze die vrijdag niet op haar kleinkinderen hoefde te passen. En Richard die vertelt dan ook de recherche verder dat hij die zaterdag 9 april... 's ochtends met het hele gezin in zwembad Tropicana in Rotterdam is geweest. Dat is gesloten nu, hè?
Ja, ik ken het nog wel van
ja,
vroeger.
Ik
vond het ook best leuk.
Het was best leuk, ja. Nou, daarna zijn ze de stad ingegaan, hebben ze nog gegeten bij een Grieks restaurant. En nou, het was een gezellige dag geweest, hè? Ze zouden zondag nog naar de dierentuin gaan. Dus er was eigenlijk niets aan hand in het weekend. En Richard wordt natuurlijk ook gevraagd naar een eventuele buitenechtelijke relatie, maar die schijnt hij niet te hebben.
Ja, wel laat hij nog weten dat Claudia recent aangesproken was door een zwarte man op straat volgens mij. En die had iets gezegd over haar kindjes. Misschien iets vreemds.
Ja, het zou iets kunnen zijn inderdaad. Maar het blijkt dan ook dat Richard in zijn eerdere verhoor niet helemaal eerlijk is geweest. Want hij belt 3 dagen later de politie. En dan biecht hij op dat hij vanaf ongeveer oktober 2004 tot 31 maart 2005, dus vlak voor de verdwijning, een affaire heeft gehad met een collega van zijn werk. Maar dat was verder eigenlijk niet van belang voor het onderzoek. Hij had volledig de waarheid verteld, dus. Maar er komen wat scheurtjes in zijn verhalen.
Zeker de nodige scheurtjes. Maar eerst nog even kijken, waar wonen deze mensen? Nou, Carrie had al gezegd, aan Haverakker in Zoetermeer, in de wijk Zegwaard, hebben ze een appartement. Dat hebben ze gekocht in hun trouwjaar. Dus ja, klinkt eigenlijk allemaal heel normaal. Ze hebben niet enorme hypotheekschulden. Ze zijn ook 2 verdieners. Het is overigens natuurlijk Zoetermeer waar we het de hele tijd over hebben. En ik moet zeggen, ja, dat is zo'n groeigemeente. Ooit was dat natuurlijk een beetje de uitloop van Den Haag. En dan praten we over de jaren 60. Nou, ondertussen wonen er in Zoetermeer bijna 130.000 mensen. Dat is natuurlijk gigantisch geworden. Dit is een wijk die best wel kinderrijk is volgens mij. Ook best groen, heel divers qua architectuur. Ja, zij hebben daar als een jongstel gewoon hun plekje gevonden. Ja, eigenlijk niks vreemds aan, zou ik zeggen.
Nee, dat huis ook wel goed om te zeggen. Dat is zo'n huis. De begane grond is een garage en daarboven is de woonverdieping.
Ja, want daar hebben ze dan ook een soort tuinterras buiten. Maar het is duidelijk dat je daar dus niet in kan graven, want dan zit je op het dak van de garage.
Ja. Ja, precies.
Dat is een belangrijk detail, hè? Want anders zouden we het niet zeggen.
Nou, daar komen we nu ook op. Want de recherche, ja, die zit die dagen niet stil. Die gaan 21 april een sporenonderzoek doen in die woning van Claudia en Richard. Nou, dat sporenonderzoek, dat gebeurt heel grondig. Want wat vinden ze? In de slaapkamer van de ouders en in de slaapkamer van de beide meisjes, daar vinden ze bloedsporen. En ze zien dan ook, er is een enorme poging tot een grote schoonmaak gedaan. Maar over bloedspatten die blijkbaar niet van die muren verwijderd konden worden, daar zijn tekeningen van die 2 kinderen overheen gehangen. En dan ook in de garage onder de woning, daar zitten op 6 straattegels zitten ook bloedsporen.
Ja, waar de auto geparkeerd stond.
Ja, dus dat is inderdaad dus de begane grond. En daarnaast is ook Richard's auto onderzocht, die blauwe Opel Astra. En daar bleek op de vloermat in de laadruimte ook bloedsporen te zitten.
Ja, al deze sporen zorgen er natuurlijk voor dat Richard verdachte nummer 1 wordt. Hij wordt dan ook die 21ste april aangehouden. Ja, allereerst natuurlijk een mega schok voor de familie, voor de hele omgeving. Het is de vader die aangehouden wordt. Zou het dan toch? Tuurlijk waren er misschien ergens wel al bij nabestaande ideeën over van wat zou nou de rol van Richard geweest zijn. Maar er blijft natuurlijk een enorme schok. Richard wordt direct verhoord. In het begin zegt hij nog niet al te veel, maar gaandeweg het verhoor, en dan hebben we het over na 5 uur, rond middernacht, slaat hij door. Hij begint te vertellen, er is geen houden meer aan. En hij biecht op dat hij inderdaad zijn vrouw en kinderen heeft vermoord. En hij vertelt zelfs verder in grote lijnen wat hij gedaan heeft met ze. Hij heeft ze ergens begraven. Hij tekent dat ook uit voor de politie. Ja, wat een gevoel moet dat zijn als je dat uiteindelijk...
Nou, je gezin als vermist opgeven, inderdaad 10 dagen mee helpen zoeken, flyers ophangen en vooral je schoonouders voor de gek houden. Hij zijn eigen schoonmoeder op straat naar haar eigen kind en kleinkinderen laten roepen. Ja, dan ben je echt wel...
Maar het is ook zo geraffineerd. Maar je begrijpt dat dit ook voor de politieagenten geen dagelijkse kost is. Ze gaan de volgende ochtend, als het licht is, gaan ze natuurlijk direct naar die plek. Nou, en laten we het dan maar zeggen. Dat is het dorpje in Noord-Brabant, Alphen-Kaam. Dat was natuurlijk waar we in een eerdere aflevering over de maïsmoord helemaal de mist in gingen. Maar in dat plaatsje Alphen-Kaam, daar is Richard bekend. Daar is hij als kind vaak geweest op camping Het Zand. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft dus daar zijn vrouw en 2 kinderen naartoe gebracht. En heeft daar een gat gegraven. Heeft het gezin erin gestopt. Komen later misschien nog wel op wat meer gruwelijke details. Ik ben bang dat Carrie dat aan mij gaat overlaten om te vertellen. Maar bedenk even, die politie komt daar dus die ochtend. Die begint daar met graven, natuurlijk met honden. Er zijn helikopters aanwezig. En weten heel gericht eigenlijk waar ze moeten graven. Want Richard blijkt bijna perfect te hebben getekend waar het is. En zo gaan ze dus op een gegeven moment, nadat ze wat aarde en wat takjes hebben weggehaald, komen ze eerst een knietje van een van de dochters tegen. Hoe moet dat zijn als er eerst een knietje uit de grond steekt? Dan zien ze vervolgens ook het knuffelbeest van een van die meiden. Ja, en dan ook nog een vuilniszak waarin Claudia opgevouwen in zit. Helemaal dichtgetaped. Ja, ik krijg er de rillingen van over mijn lijf als ik dit zeg.
En de hamvraag inderdaad van waarom? Want waarom heeft deze man zijn vrouw en kinderen vermoord? Hij wordt natuurlijk verhoord op het bureau en hij verklaart dan 27 april dat hij niet wist eigenlijk waarom hij dit gedaan heeft. Hij wist ook niet meer hoe hij Claudia had geslagen. En hij wilde eigenlijk de politie en de andere mensen ook eerst laten geloven dat ze ontvoerd waren. Dat heeft hij ook een aantal dagen volgehouden. Ja, hij heeft ook nog gezegd dat hij de kinderen had omgebracht omdat ze bij hun moeder in het hiernamaals moesten zijn. Maar dat zijn allemaal leugenachtige verklaringen, want op 27 juni, dus ruim 2 maanden later, dan komt na goed rechercheonderzoek de aap uit de mouw. Hij zou door het onderzoeksteam met nieuw feit geconfronteerd worden. Pas 81 dagen na het doden van zijn gezin vertelt hij de reden waarom zijn gezin uit de weg moest worden geruimd. Want volgens Richard waren de barsten in een huwelijk. Dus hij ergerde zich aan Claudia. Ze was heel slordig. Zij vond op haar beurt dat hij te veel uitging. Hij moest veel overwerken. Hij zat alleen maar achter de computer. Maar de druppel, dat was een zoenincident. Ze hadden een oud en nieuw feest bij hun thuis op 31 december 2001. En Claudia heeft toen volgens Richard zijn goede vriend gezoend. Nou, Richard was helemaal woest. Die walgde vanaf dat moment van zijn vrouw. Dan zou je denken, een huwelijkstherapeut, dat zou misschien een goede oplossing zijn. Maar Richard die wilde de vuile was niet buiten hangen. Dus wat doe je dan wel in zijn geval? Hij begon zelf affaires. Nou, dat deed hij met meerdere vrouwen, met collega's. En Richard, die innemende man, die leidde dus een dubbel leven. Die ging al jaren vreemd. En niet met 1 vriendin, nee, hij pakte het heel grondig aan. Hij had bijvoorbeeld verschillende e-mailadressen. Zeker 2 mobiele telefoonnummers, waarvan 1 bestemd was voor zijn affaires. En vandaar ook dat de politie dus bij het uitlezen van zijn telefoons niets vond, hè, behalve lieve sms'jes aan zijn vrouw. Hij had dan ook een chatbox van MSN, dat was in die tijd nog heel populair. Hè. Daar kwam hij mee in contact met al die vrouwen en dat gebeurde ook vaak tijdens kantoortijd. Dus Claudia die wist van helemaal niets.
Maar als klap op de vuurpijl, in het voorjaar van 2003 had hij contact onderhouden met een Poolse vrouw. En die had hij ook ontmoet via een chatbox, zelfs via een sekssite. Het was eigenlijk een webcam girl. En Hij hield op allerlei manieren contact met haar, maar hij had haar ontmoet in mei 2004. Hadden ze elkaar voor het eerst gezien in een huisje op een Nederlands recreatiepark. Hij had tegen Claudia gezegd dat hij naar een Formule 1 weekend was. Dat is iets waar mannen ook van houden, autoracen. Ik ook. In totaal hadden Richard en deze Poolse vrouw, Joanna, die hadden elkaar 7 keer ontmoet. Waarvan 3 keer in Polen, in januari en februari van 2005. En ja, tegen zijn vrouw had Richard gezegd dat hij voor zijn werk in Duitsland was. Maar hij had tegen zijn Poolse vriendin gezegd, ja, een keer naar Zoetermeer te komen. Hij had wel verteld dat hij getrouwd was en dat hij kinderen had. Maar hij had gezegd dat dat al een tijdje daarvoor was uitgegaan. En hij had in januari 2005 over dat er sprake was van een vermissing van zijn vrouw en kinderen. Moet je nagaan, hoe geraffineerd, al maanden daarvoor mee bezig. Ja, en zij zou dus naar Nederland komen, beter gezegd. Zij zou naar zijn huis in Zoetermeer komen. En daarvoor hadden ze het tweede weekend van april gepland. Maar ja, daar zat Richard natuurlijk met een probleem. Hoe moest hij dat gaan doen? Deze Poolse dame dacht dat hij helemaal vrijgezel en in ieder geval alleen en beschikbaar was. Hij zou haar ophalen vrijdag 8 april van het station. Daar zou ze met de bus aankomen uit Polen. En zo zouden zij als het ware een love weekend hebben in Zoetermeer, in Richards huis.
Maar ja, hij had 2 problemen, want zijn vrouw Claudia wist ook van niets. Nou, op woensdag 6 april hebben die ouders van Claudia nog met haar gebeld. Claudia vertelde dat Richard op vrijdag 8 april dus die vrije dag had genomen. Ja, ze zouden samen die badkamers gaan kijken. Nou, waarschijnlijk is Claudia die woensdagavond eerder naar bed gegaan. Richard was die avond karten. Die is later de slaapkamer binnengekomen. Hij is in bed gelegen. Hij heeft daar een uur liggen malen hoe zijn problemen nu op te lossen. Vervolgens is hij uit bed gestapt, heeft zijn trainingsbroek aangetrokken en heeft hij Claudia met een zwaar voorwerp, dat kan een boomstronk zijn geweest of een honkbalknuppel, daar zijn vrij vaag over, heeft hij Claudia op het hoofd bewusteloos geslagen en uiteindelijk heeft hij haar met zijn handen gewurgd. En Eddie, alsof dit niet erg genoeg was, is hij vervolgens naar die slaapkamers van zijn dochtertjes gegaan en heeft hij zijn bloedeigen kinderen gewurgd.
Ja, ik blijf het iets vinden waarvan je de rillingen je over je lijf lopen. En dan is eigenlijk nog het meest gruwelijke als je hoort wat hij met Claudia gedaan heeft. Hij heeft haar hoofd, haar armen en haar benen heeft hij met tape omwikkeld. En hij had haar benen ter hoogte van de knieën naar achter gebogen. Hij heeft er een soort klein parketje van gemaakt. En vervolgens heeft hij het hoofd en de benen in vuilniszakken verpakt.
Ja, het is gewoon alsof zijn vrouw oud vuil is, hè?
Het is wat echt gegund moest letterlijk, worden. Ja. Nou, en hij heeft vervolgens deze lichamen van Claudia en zijn dochters 1 voor 1 in de achterbak van zijn auto gelegd. Hij heeft vervolgens de knuffel van zijn jongste dochter Charlotte meegenomen. Waarschijnlijk nog een paar scheppen om een gat mee te graven. Mogelijk ook het moordwapen. Als dat zo is, een honkbalknuppel. Is overigens nooit gevonden, dus dat weten we eigenlijk niet precies. Ja, en dan gaat hij gaat 100 kilometer verder wegrijden.
Ja, dus wel een plek naar een plek die hij
die kende.
Ja. Ja. Maar hij moest daarna dus heel snel ook weer terugrijden in die nacht om alle sporen te wissen. En dat heeft hij heel grondig proberen te doen. Nou, daarna, het was al bijna ochtend, heeft hij zich gedoucht. Hij heeft even zijn baas laten weten dat hij iets laat op zijn werk zou zijn. Hij heeft ook nog zijn kind ziek gemeld op school. Vervolgens de hond uitgelaten, is naar zijn werk in Den Haag gegaan. En geen collega die iets aan hem gemerkt heeft. Hè? Hij heeft bij thuiskomst alles verder schoongemaakt. Dus de overloop, de oude slaapkamer. Hij heeft een stuk uit de matras geknipt. Die kindertekeningen van zijn dochters dus over die bloedspatten geplakt. Alles gewoon heel koelbloedig en berekenend. Ook heeft hij de jasjes van de kinderen en een broodtrommeltje en de sleutels van Claudia en de schoenen en die van de kinderen en het dekbed overtrekken in vuilniszakken gedaan. Heeft hij allemaal weggegooid in een vuilcontainer. En de volgende dag, dus vrijdag 8 april, heeft hij de achterbak van zijn auto schoongemaakt. En daarna heeft hij dus die Poolse webcamvriendin van het station in Amsterdam opgepikt. En in het bed waar hij nog in 48 uur eerder zijn eigen vrouw vermoordde, lag hij nu dus met die Poolse webcamgirl.
Ja, en hij is ook nog heel geraffineerd, want hij blijft ook allerlei sms'jes sturen. Ook gewoon nog aan een ander vriendinnetje tussendoor. Maar ook aan zijn schoonouders stuurt hij berichtjes. Hij geeft aan, inderdaad eerder al gezegd, dat hij een leuk weekend met de kinderen weg is. Dat ze naar Tropicana zijn geweest, met z'n allen dan. Dat suggereert hij. Hij zou ook nog naar de dierentuin gaan. Dat stuurt hij nog op zondag 10 april. Ja, hij weet toch op een of andere manier iedereen toch nog signalen te geven alsof er niks aan de hand is. En ondertussen...
Ja, ongelooflijk. Nou, de rechter zou later ook vragen, gleden uw vingers niet van uw telefoon toen u dit soort boodschappen intikte?
Ja, nou, en zijn plan is heel goed uitgewerkt, want die avond van zondag de 10e brengt hij zijn Poolse vriendin naar Amsterdam, want daar vertrekt de bus terug naar Polen. Dus hij heeft het helemaal uitgekiend.
Nou, en hij gaat nog verder, want een dag daarna heeft hij zijn Poolse vriendin een sms'je gestuurd, waarin hij schrijft dat ze geen contact met hem op moest nemen, want de zaak van zijn gezin was heropend. Ja, die zouden vermist zijn en die zaak is ineens weer opengegaan. En diezelfde maandagochtend legt Richard dus broodkruimeltjes op die ontbijtbordjes van zijn kinderen en zet deze op het aanrecht. Nou, hij heeft vervolgens dus vanaf zijn werk een paar keer naar de telefoon en de mobiel van Claudia gebeld. Heeft de buurvrouw gevraagd om te gaan kijken. En in de middag bericht hij zijn schoonmoeder dat zijn vrouw en de twee meisjes waren verdwenen. Dan maakt hij die andere telefoontjes nog en uiteindelijk dus om 19:30 in de avond die melding van vermissing. Met de opmerking dat hij die ochtend zijn familie nog gezien heeft. Dus ja, hij gaat hem helpen zoeken, maakt flyers, oogt heel bezorgd. Iedereen heeft medelijden met hem.
Ja, en dus de dag daarna, die 12e, gaat hij gewoon verder met het versturen van berichtjes aan familie en vrienden om te helpen met zoeken. En de politie tast volledig in het duister. En hij gaat dus op zijn computer opsporingsbericht helpen te maken met beelden.
Hij wist dus verdomd goed wat hij deed, hè?
Ja, maar het is ook gewoon te gruwelijk om te bedenken dat iemand dat gewoon doet, kan doen.
Ja, en ik vroeg me dan ook af, hoe is dat voor die ouders van Claudia? Dus de schoonouders van die meisjes, hebben ze dan nooit iets gemerkt? Want vanaf dat Claudia 18 was, kwam Richard al over de vloer bij zijn schoonouders. Dus al ruim 13 jaar lang.
Ja, en de politie die verhoort hem wel, maar als getuige. Dus die heeft nog steeds niet het gevoel op dat moment dat hij wellicht de dader kan zijn. En op een of andere manier kan de politie, die vindt het eigenlijk ook wel een vriendelijke man. Die ziet eigenlijk niks geks aan hem. Die hebben misschien zelfs een beetje medelijden met hem. Van ja, hij is toch zijn vrouw en zijn kinderen die worden vermist.
Ja, die rechercheurs die zeggen ook, ondanks alle ervaring wist hij ons om de tuin te leiden. Dus hij leek volkomen normaal, sympathiek zelfs. En dan blijken er totaal naast te hebben gezeten. Daar hebben ze best een tijdje last van gehad.
Ja, nou, ik kan me voorstellen, je bent zo voor de gek gehouden en je hebt jezelf zo om de tuin laten leiden.
En die vader ook, die zegt hij was gewoon part of the family. Weet je, we gingen altijd samen vissen, dronken een biertje, hij stond altijd klaar. Er hoefde maar iets te gebeuren en hij kwam eraan. En die moeder zegt ook, hij sliep in de weekenden bij ons, we mochten hem graag. Hij was ook zo blij toen zijn oudste dochter werd geboren. Toen riep hij heel hard in de tuin, ik heb een dochter. Het is ongelooflijk. Ja.
Toch beginnen er langzamerhand barstjes te komen in zijn alibi. Hij wordt dan weliswaar als getuige verhoord. Maar ze gaan natuurlijk wel uitzoeken van, is hij dan echt in Tropicana geweest? Is hij dan echt in de dierentuin geweest? En langzamerhand komt de politie er toch achter dat eigenlijk een aantal dingen, die kunnen niet kloppen. Dus hij moet natuurlijk ook zijn agenda overhandigen. Hij moet natuurlijk gewoon goed kunnen verklaren wat hij van dag tot dag heeft gedaan. Ja, en daar begint het moeilijk te worden voor Richard. En de politie begint steeds meer het idee te krijgen dat ze toch hun pijlen op hem moeten gaan richten.
Zijn familie had eigenlijk ook argwaan, want ik las ook over de zus van Claudia. Die zei ook toen mijn ouders bij hem op bezoek gingen, in die tijd dat zij vermist waren, lag er gewoon een stapel videobanden met horrorfilms op tafel. Dus in die dagen van die vermissing zat Richard samen met zijn eigen vader gewoon horrorfilms te kijken. Ja, dan gaat er een lampje bij branden, denk ik.
Ik denk dat iedereen er een heel onheimisch gevoel bij had. En het is dan ook gelukkig maar dat het uitkomt. Hoe gruwelijk het ook is, uiteindelijk wordt er op een hele mooie manier ook afscheid genomen. Op 28 april is de uitvaart. Dat begint met een kerkdienst in de Sint-Nicolaaskerk. Na afloop daarvan laten de klasgenootjes van deze lieve meisjes ballonnen op. Een dag later, 29 april, is er met honderden deelnemers een stille tocht in Zoetermeer. Vanaf het winkelcentrum Zegwaard eerst naar hun huis om uiteindelijk te eindigen bij het stadhuis van Zoetermeer. Maar er gebeurt meer in Zoetermeer.
Ja, wat nog meer heel triest is en bijna onvoorstelbaar dat dit gebeurd is. Dit is namelijk de tweede keer in 4 maanden dat een leerling van dezelfde basisschool in Zoetermeer, dat is de basisschool De Spelenvaart, door één van zijn ouders wordt gedood. Dus in januari 2005, dat is exact 4 maanden eerder, heeft een moeder haar 2 kinderen gedood en daarna haar eigen leven beëindigd. Dus dat moet een impact hebben op al die kinderen in die klasse. Leg maar eens uit, hè, dat een eigen ouder een kind doodt.
Ja, ik heb ook gelezen over de leerkrachten. Ja, die hebben dan na zo'n eerste geval in januari 2005 natuurlijk uitgelegd dat dat heel bijzonder is en extreem en nooit voorkomt. En dat je als kind nergens bang voor hoeft te zijn. En dat je natuurlijk altijd je ouders en iedereen kan vertrouwen. En dan gebeurt dit een aantal maanden later. Ja, dat kan je niet uitleggen.
Ongelooflijk. Nou, Richard, die wordt natuurlijk onderzocht op eventuele stoornissen. Dat onderzoek dat vindt plaats eind 2005. En een psycholoog en een psychiater die hem onderzoeken, die kwamen tot verschillende conclusies. Volgens psycholoog heeft Richard een persoonlijkheidsstoornis, dus hij is verminderd toerekeningsvatbaar. Die vindt dan ook dat hij moet behandeld worden in een TBS-kliniek. Want de psycholoog die stelt dat Richard leeft op een kinderdenkniveau. Hij leeft in een magische wereld, zegt hij. En hij haalt dan ook aan, hij is als een kind dat met de suiker nog om zijn mond door moeder wordt gevraagd of hij uit de suikerpot heeft gesnoept. Nou, dat kind zegt nee en is van overtuigd dat hij daarmee weg kan komen. Maar ja, de kans op herhaling is duidelijk aanwezig. Dus als Richard niet behandeld wordt, dan ja, kan het nog een keer voorkomen. Dus het advies van de psycholoog luidt dus TBS.
Maar er is een andere psychiater die er weer heel anders over denkt. Die concludeert eigenlijk, er is geen psychiatrisch ziektebeeld. Tuurlijk vertoont zijn persoonlijkheid wel wat vreemde kenmerken, maar van een persoonlijkheidsstoornis is zeker geen sprake. Nee, hij zegt dan ook, de verdachte Richard was ten tijde van het delict gewoon volledig toerekeningsvatbaar. En eigenlijk zijn er nog twee lieden, een psychiater en nog een klinisch psycholoog, die zich daarbij aansluiten. En evenals die andere persoon, dus eigenlijk zijn er drie personen die allemaal zeggen, ja, opvallende trekken, maar uiteindelijk volledig toerekeningsvatbaar. Dus 1-3.
Ja, nou, dan komen we bij de rechtszaak. De eis van het OM is levenslang, want die zeggen, ja, hallo, dit is natuurlijk met voorbedachte raden. Volgens het OM heeft Richard ook alleen maar oog gehad voor zijn eigen belangen. Dus hij heeft nooit gehandeld in een opwelling. Hij was ook niet in paniek of geschrokken. Hij heeft het allemaal heel georganiseerd gedaan. Hij heeft alles ervoor over gehad dat niemand achter zijn daden zou komen. Dus het OM zegt inderdaad volledig met voorbedachte raden. Hij is niet ontoerekeningsvatbaar. Hij wist precies wat hij deed. In zo'n zaak als deze kun je alleen levenslang eisen, want zo iemand heeft zijn recht op meedoen verspeeld.
Ja, je hoort de officier van justitie ook vertellen hoe Richard erbij zat. Hij geeft eigenlijk heel zakelijk, mechanisch een beschrijving van wat er allemaal gebeurd is. Hij toont geen enkele emotie. Hij huilt niet. Ja, pas bij het laatste woord, als duidelijk is dat er levenslang tegen hem geëist wordt. Dus dan is even de vraag waarom die huilt. Is dat vanwege zijn eigen verdriet of is dat vanwege de spijt? Ja, en je moet ook bedenken, hij heeft gewoon ongestoord weekend gehad met zijn matresse. Daar heeft hij dat allemaal voor gedaan.
Ja, hij kon ook niet uitleggen aan de rechters, hè, waarom hij die afspraak met die Poolse vriendin dus niet heeft afgezegd. Ik bedoel, dat was het ook veel makkelijker en logischer geweest. Maar hij verklaart dan dat zijn Poolse vriendin niet thuis had hoeven uitnodigen, maar dat zij dat per se wilde. En hij zegt ook, ja, ik zag een toekomst met haar.
Zijn motief was dus eigenlijk teruggrijpend naar het verleden. Hij voelde zich niet meer nummer 1. Dat kwam natuurlijk door het feit dat, ja, na de geboorte van zijn oudste dochter, dat hij zichzelf op de tweede plaats vond staan. Claudia was natuurlijk dat geval nog met dat zoenen. Ja, blijkbaar was dat een soort trigger geweest.
Waarvan niemand weet of dat uiteindelijk echt gebeurd is. Hè? Claudia zou zijn beste vriend hebben gezoend, maar die ontkent dat eigenlijk. Dus.
Ja, en waarom dan niet scheiden? Ja, Claudia zou een keer gezegd hebben van, ja, dat kan niet. En als dat zo is, dan ga ik je helemaal kaal plukken. En dan neem ik je kinderen weg als ik erachter kom dat je ooit vreemd gaat. Nou, natuurlijk kan ze dat gezegd hebben, geloof ik zeker. Maar dat betekent toch niet dat je daar op deze manier mee omgaat.
Ja, het komt heel dicht bij de verhaallijn van de film Hide and Seek met Robert De Niro in de hoofdrol. Dat gaat namelijk, Robert De Niro die speelt een man die zijn vrouw, dus de moeder van zijn dochter, vermoordt. En aanleiding voor die moord is het feit dat die vrouw tijdens een nieuwjaarsfeest heeft gezoend met een andere man. En hij ligt dan ook nog te woelen in zijn bed, net als Richard. En terwijl hij naast zijn slapende vrouw ligt, pakt hij dan een kus en laat haar stikken. Nou blijkt dus dat Richard kort voor dit drama met iemand over deze film heeft gesproken. Nou, de rechtbankvoorzitter die heeft de film niet gezien, dus het onderwerp was daarmee van de baan. Ook het OM die gaat ervan uit dat de politie die film ook niet heeft gezien, zegt in ieder geval een woordvoerder. Ik heb hem ook niet gezien, jij?
Ik heb hem zeker niet gezien.
Nou, ik zou hem nog wel willen zien in ieder geval. Hij vertelt in de rechtbank ook nog, over die nacht van 6 april, dat hij dus als bezetene het graf heeft gegraven. Dat hij dus zijn vrouw en zijn kinderen in heeft gelegd. En hij is er toen even bij blijven zitten. En hij zegt dan, ik was verdrietig, maar het was ook goed zo. En de dagen na de moord bleef dat gevoel. Dus ik reed met een goed gevoel naar huis. En het verdween pas toen ik werd opgepakt. En ook die vermissing die hij verzon, dat had hij als fijn ervaren. Hij ging er ook zelf in geloven. Hij zegt dan, ja, al die aandacht deed me goed. Ik kreeg heel veel steun van mijn ouders en schoonouders. En ik kon af en toe eens huilen. Ja, Eddie, dit is toch dat je dit durft te zeggen ook in de rechtbank.
Ja, dit moet allemaal zo'n impact hebben gehad op de nabestaanden. En er is ook nog een hele uitgebreide slachtofferverklaring geweest. En daarnaast, ja, wat zou de verdediging nog kunnen inbrengen? Nou, niet heel veel. Die proberen eigenlijk te kijken of ze van de levenslange eis 30 jaar kunnen maken. Want dat zou dan in feite betekenen dat Richard na 20 jaar vrij is. Dat is eigenlijk waar ze zich op richten. Maar, en dan moet ik zeggen, ik ben blij dat dat niet gelukt is. De uitspraak van de rechtbank is een levenslange gevangenisstraf voor Richard. Maar daarmee is het niet afgelopen.
Nee, nou, hij laat ook in de cel laten er geen gras over groeien. Hij heeft alweer een correspondentie opgezet met een Daniëlle, dus een vrouw die een straf in Duitsland uitzit. Dus hij is gewoon alweer verder op zijn amoureuze pad. Maar hij gaat uiteraard in hoger beroep. Weer moeten alle nabestaanden weer door het hele proces. En de verdediging die wil Richard dan door een vijfde deskundige laten onderzoeken. Dat is professor Corine de Ruiter. Die hebben wij 2 weken geleden ook in onze...
De pensioenmoord,
ja,
kwam
haar ook genoemd. Ja. Precies. Nou, zij concludeert dat Richard sterk verminderd toerekeningsvatbaar moet zijn geweest. Dus ze gaat mee met de psycholoog. En ze durft ook nog te zeggen dat Richard een nieuwe kans moest krijgen, omdat hij jong genoeg was om opnieuw kinderen te kunnen krijgen. Nou, ik val van mijn stoel.
Nou, zeker. En Richard begint ook uiteindelijk nog iets te zeggen als een laatste woord. Hij toont berouw. Maar ja, de vraag is dat zijn eigen berouw of is dat ingegeven door de verdediging? Hij zegt dan, had ik het maar nooit gedaan. Ondertussen natuurlijk alle deskundigen weer opnieuw gehoord. Ja, die ene psycholoog die ook al bij de rechtbank deskundige was, die blijft zeggen, een behandeling zal langdurig en moeizaam zijn met een ongewis resultaat. Maar hij blijft aangeven dat hij adviseert tot dwangverpleging. Het blijven deskundigen die het niet eens zijn met elkaar. Dan is het uiteindelijk in dit geval het Hof, de raadsheren, die het lot mogen bepalen.
Nou, volgens het Hof kan Richard inzien dat die misdrijven die hij heeft gepleegd strafbaar zijn. Maar, zeggen zij, hij heeft echte onvoldoende geestelijke vermogens om ze te voorkomen. Dus ontoerekeningsvatbaar toch. En de straf luidt nu 20 jaar en TBS. Nou, die zus van Claudia die stortte in hè, toen ze die straf voor Richard hoorde. Ook voor de andere nabestaanden natuurlijk een enorme klap in hun gezicht. Want van levenslang gaat hij gewoon naar een cel- en TBS-traject.
Ja, en het is natuurlijk ook duidelijk dat die straf, laat ik zo zeggen, 20 jaar... na 2/3 van het uitzitten van die straf mag de behandeling starten. Dus dat is zeg maar na ruim 13 jaar. Op dat moment is dus eigenlijk voor iedereen duidelijk, deze Richard gaat in 2018 in ieder geval behandeld worden. En daarmee dus de volgende fase in. En TBS, dat moet telkens verlengd worden. Dat wordt telkens voor 2 jaar verlengd. Nou, dat gebeurt dan eerst in 2020. Wordt het voor het eerst verlengd. Het is gestart in 2018 dus. En in 2022, vorig jaar, wordt het voor de tweede keer verlengd. Maar dan al wordt eigenlijk door de verdediging van Richard al aangegeven, nou ja, dat het misschien niet meer zo nodig is.
Nou ja, dat heb jij ook gelezen. Die advocaat die zegt gewoon, dat staat in de krant dan, hij zou een ander mens zijn geworden. Hij zou graag van zijn TBS af willen. Het gaat hem heel goed, werkelijk. Is dat niet fijn voor Richard, hè? Ik weet niet of die krant deze woorden gebruikt, of dat echt de gekozen woorden van de advocaat zijn. Ik begrijp wel waar hij op doelt, hè? Hij doet het goed in de TBS-kliniek, maar dat je dit zegt, het gaat hem heel goed.
Ik denk dat TBS'ers op een gegeven moment natuurlijk helemaal clinic-wise worden. Zij weten natuurlijk precies hoe ze zich moeten gedragen. En dat kan ik me ook uit andere zaken die we besproken herinneren. Tuurlijk, als jouw enige weg naar buiten is door aan te geven dat je genezen geraakt of dat je stappen maakt, ja, dan is het toch op een gegeven moment niet zo moeilijk om het gewenste gedrag te vertonen. En dan vraag ik me eerlijk gezegd wel eens af, laten En ik weet niet, misschien zeg ik iets heel onaardigs, maar laten sommige mensen zich niet een beetje in de luren leggen door dit soort lieden.
Ja, bij hem zijn we er allemaal een keer ingetrapt.
Hij is gewoon zo geraffineerd. En het gaat zelfs, hij is zelfs al op verlof, transmuraal verlof. Dat betekent dat hij op dit moment, en volgens mij al vanaf 2021, mag hij zonder begeleiding buiten de kliniek verblijven. Hij heeft daar werk. Dus ja, het lijkt alsof er toch een keer een moment gaat komen dat Richard terugkomt in de maatschappij. Ja, denk eens aan de nabestaanden.
Ja, nou, gelukkig voor de nabestaanden is in augustus 2022 zijn TBS weer met 2 jaar verlengd. De rechtbank die vindt dat er nog steeds sprake is van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Nou, hij doet het inderdaad heel goed, wat hij net zei. Dus niet agressief. Hij zet zich goed in voor de behandeling. Nou, één ding vind ik dan wel raar. Het PBC en de psychiater die hebben geen echte stoornis ontdekt bij hem. Maar hij wordt nu dus wel behandeld voor een stoornis. Dus eigenlijk is het een soort van verkapt vasthouden.
Ja. Nou, en die nabestaanden die hebben zich heel erg geuit in een boek wat in 2010, dus 5 jaar nadat dit vreselijke verhaal zich afspeelde, geschreven is door Leo Feijen. Hij is een auteur, maar ook in dienst bij de KRO. Daar is hij hoofd godsdienst en cultuur. Hij is op een gegeven moment met de familie, en dan hebben we het echt over de directe familie, maar ook vrienden, buren, in gesprek gegaan. Volgens mij heb jij het boek ook gelezen, Carrie. Ja, het komt heel dichtbij. Het geeft echt de emotie van die nabestaanden weer. En wat je er echt uithaalt is dat ze het absoluut niet kunnen verteren dat die levenslange gevangenisstraf uiteindelijk niet is uitgesproken en ze allemaal realiseren dat Richard misschien weer een keer terugkomt in de maatschappij. Daar kan ik me overigens wel iets bij voorstellen dat ze dat heel moeilijk vinden.
Ja, het staat ook in het boek geschreven. Claudia's vader, die is 9 maanden thuis geweest. Die kon niet meer werken. Geen plezier meer hebben zonder zich schuldig te voelen. Ja, die ging dan fietsen als uitlaatklep. Die riep dan in de leegte van de natuur heel hard die namen van die kinderen. Ook de neven en nichten, die hebben allemaal therapie ondergaan. De zus, die is helemaal ingestort. En de overheid, ja, die heeft deze mensen te veel aan hun lot overgelaten. Dat zegt Leo Feijen ook in zijn boek. Er was eigenlijk in deze zaak meer aandacht voor de dader dan voor de nabestaanden. En dat zou anders kunnen en ook moeten.
Ja, je hebt soms het idee dat er heel erg nagedacht over wordt van wat is de toekomst van deze dader. Maar er wordt gewoon echt veel te weinig voor de nabestaanden gedaan. En nu moeten ze dus iedere 2 jaar afwachten of die TBS verlengd wordt. Nou, je mag hopen dat dat gebeurt, want ja, wat is het risico wat je neemt als rechter als je deze man vrijlaat en hij blijkt uiteindelijk weer een keer iets te doen? Wie durft dat op zijn geweten te hebben? Aan de andere kant, we hebben raardere gevallen gezien, dus het is niet onmogelijk. Ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. Maar die spanning die nabestaanden iedere keer weer moeten hebben van zou die nog in behandeling blijven of niet? En hoeveel vrijheid krijgt hij en waar begeeft hij zich? En kom ik hem een keer tegen? Het zou natuurlijk kunnen. Ik vond het een van de meest vreselijke zaken. Maar misschien, ja, wij zijn natuurlijk ook ouders van jonge kinderen. En dit kwam natuurlijk voor de hele omgeving zo onverwacht. Dit ziet natuurlijk helemaal niemand aankomen. Dus ik denk dat al die elementen het wel maken tot een van de meest heftige zaken die we tot nu toe besproken hebben.
Ja.
Nou, we kunnen helaas niets meer betekenen, maar we doen dit denk ik juist om te zorgen dat er nog aan Claudia, Charlotte en Marieke gedacht blijft worden.
En zeker ook aan de nabestaanden.
En zeker aan. Ze moeten niet vergeten worden. Dus we hopen op onze manier iets aan bijgedragen te hebben. Nou ja, verder, zoals jullie gewend zijn van ons, je kunt ons volgen op Instagram of Twitter, Moordzaken Podcast.
Luister jij graag naar Moordzaken en wil je Carrie en Eddy ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com/moordzaken en geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/moordzaken.